Wij zijn de vorige keer gebleven. Prediker hoofdstuk 7. Prediker hoofdstuk 7, het gedeelte waarin ons aanbevolen wordt om matig te leven. Matig, rechtvaardig en godzalig, denk ik dan. Maar dat zijn woorden die ik natuurlijk ontleen aan Titus hoofdstuk 2, waar dat staat. Dat we matig, godzaliglijk en rechtvaardiglijk zouden leven in deze tegenwoordige eeuw. Maar over deze tegenwoordige eeuw gaat het hier natuurlijk wel degelijk. En het advies is precies hetzelfde. Dat verandert niet met oude of nieuwe verbond. Integendeel, blijft altijd dezelfde situatie dat wij leven in deze oude wereld met al zijn tekortkomingen. En niet alleen een wereld met tekortkomingen, maar ook wij met onze eigen tekortkomingen uiteraard. Wij kunnen weliswaar met ons verstand dingen ons ideaal voorstellen en daar ook naar streven, dat is waar. Maar, zegt de prediker, vergis je nou niet, die dingen die je wellicht uitdenkt, die bestaan niet werkelijk. En men zou in de praktijk van het leven dan ook matig zijn. In de praktijk betekent dat dat idealen onbereikbaar zijn en dat men dus gedwongen is, dat wil zeggen, als men verstandig is, dan laat men zich daartoe dwingen om inderdaad compromissen te sluiten. Begrijp je me goed? Ik vind het bijna een lelijk woord, compromissen. Ik hou er helemaal niet van. Maar niettemin, het leven is er vol mee. Dat is nou eenmaal niet anders. Het is altijd wat anders dan men ervan verwacht. Altijd minder dan men zou hopen. De kunst is om daardoor niet bij de pakken neer te gaan zitten of zich te laten ontmoedigen. Maar te leren te leven met wat men heeft. Men zou leren, en dat is weer het Nieuwe Testament, vergenoegd te zijn met het tegenwoordige. Genoeg te hebben aan het tegenwoordige. En wat het volmaakte betreft, ja, daarvoor hebben we onze hoop gesteld op het leven niet maar hierna, maar zelfs hierboven. Ons leven met de Heer. Voor een deel nu in het heden en voor het volledige, om zo te zeggen, straks in de toekomst bij de Heer. Dat was de bedoeling en het was ook de strekking van vers 14 in Prediker 7. Daar liep ik zowat van de band af, vorige keer, dus daar neem ik ook de draad op. Waar dan staat, geniet het goede ten dagen des voorspoeds, maar ten dagen des tegenspoeds zie toe, want God maakt ook de een, dan wel het een, tegenover het ander, ter oorzake dat de mens niet zou vinden, dan wil zoeken, iets dat na hem zal zijn. De gedachte is dat men het goede zal genieten, is een term die u langzamerhand kent, omdat die talloze malen herhaald wordt in dit Bijbelboek. Maar men zou het goede genieten ten dagen des voorspoeds, dat wil zeggen wanneer het kan, wanneer het er is, want de dagen des tegenspoeds zullen ook komen en daar eindigt zelfs het leven mee, zoals later uiteengezet in hoofdstuk 12, waar gesproken wordt over de aftakeling, ik weet zich al toch geen netter woord, de aftakeling van het oude huis, this old house heet dat in een bekend Engels lied. Maar goed, maar we zouden inderdaad het goede genieten ten dagen des voorspoeds, want de dagen des tegenspoeds komen daarna ook weer. En er staat dat God maakt het een tegen het over het andere, namelijk, God geeft dat, tegenspoed en voorspoed, het bestaat om en om, en dat is weer zo, staat er, opdat de mens niet zijn hoop zou stellen, zijn verwachting zou stellen, of gewoon iets zou zoeken, vertaald met vinden, dat na hem zijn zal. Het wordt niet beter. Zie? Het blijft altijd hetzelfde. Het is heel de geschiedenis in het algemeen door zo. Dat is in het leven van de mens in het algemeen ook zo. Begrijp je me goed? Mensenlevens zijn alleen maar verschillend. Door allerlei oorzaken. Maar de algemene gedachte is, het gaat op en neer. Op en delen heb ik vorige keer gezegd voor de Groningers, herinner ik mij. Maar het gaat nou eenmaal op en neer. En wij zouden genieten van de dagen dat het ons goed gaat, omdat we gewapend zouden zijn tegen de dagen dat we de wind tegenkrijgen. Maar onze hoop zouden we stellen niet op wat misschien binnenkort of over een paar jaar gerealiseerd zal worden, maar onze hoop zouden we stellen op het leven dat de Heer ons beloofd heeft te zullen geven. op het eeuwig leven. En ik bedoel in dit geval natuurlijk toch, wat ons betreft, wat ons als gemeente betreft, de hemel. Daarnaar zien wij uit. Het doet me altijd genoegen om vast te stellen dat van onze klassieke, want ik noem ze maar zo, onze traditionele christelijke liederen verre, ver meer dan de helft gaat daarover. Onze verwachting op ons hemelsthuis bij de Heer. Als je jong bent, heb je daar moeite mee, denk ik altijd. Maar niettemin, zo is het wel. Dan zal onze hoop vervuld worden. Dan zullen alle vraagtekens verdwijnen. En dat soort dingen meer. Daar zien we uit. Bovendien, daar zullen wij onze geliefden weer zien. Hoe ouder wij worden, hoe meer van onze vrienden, bekenden en familie ons zijn voorgegaan. En langzamerhand hebben we reden om uit te zien naar de grote reunie. Toch? We hebben er heel wat kennissen zitten, langzamerhand. Toch? Ik wel, tenminste. En er zijn heel wat bij met wie ik graag eens nog eens een praatje zou willen maken. Bij herhaling wellicht, maar bij sommigen voor het eerst, uiteraard. Daar zie ik best wel naar uit. Nou goed. Daar zou onze hoop op gesteld zijn en niet op dit leven onder de zon. Vers 15. Dit alles heb ik gezien in de dagen mijner ijdelheid. Met grote zelfspot, met gevoel voor relativering, spreekt de prediker over de dagen van zijn leven als de dagen mijner ijdelheid. Zoveel was het niet. Het is in alle bescheidenheid en zo zouden wij het ook zien. Zoveel is het nou ook weer niet. Dit alles heb ik gezien in de dagen mijner ijdelheid. Er is een rechtvaardige die in zijn gerechtigheid omkomt. Daarentegen is er een goddeloze die in zijn boosheid zijn dagen verlengt. Het zijn van die versen die altijd problemen opleveren, omdat mensen zich nou eenmaal een beeld gemaakt hebben van het leven hier en van het handelen van God. En sommigen hebben echt het idee dat als men hier nou maar rechtvaardig leeft, dan zal men van Gods wegen beloond worden. En als men hier als goddeloze leeft, dan zal men door God gestraft worden. Wij kennen het Nederlands zelfs, de uitdrukking. Hij is geloof ik toch wat spottend bedoeld, maar dat weet ik nooit helemaal zeker. Maar de uitdrukking, God straft onmiddellijk. Hij is wat spottend waarschijnlijk, omdat men wel weet dat het niet zo is. Maar heel de gedachte is een nogal onbijbelse. Komt in ieder geval niet overeen met de realiteit. Zo is het niet, begrijp je me goed? Ik blijf volhouden dat God ons nogal wat beloften gedaan heeft, ook met betrekking tot ons leven hier als kinderen Gods, zeker nu in onze dagen, als de dagen van de gemeente zal ik maar zeggen, maar het komt niet verder. Het is mij ver genoeg trouwens, overigens, maar het komt niet verder dan wanneer wij de Heer dienen, trouw zijn aan Hem en zijn eer zoeken in ons leven, dan zal Hij ons voorzien van wat wij daarvoor nodig hebben. En let toch vooral op daarvoor. Wat wij daarvoor, voor een dergelijk leven, nodig hebben. Want dat Hij ons alles zal geven wat wij nodig hebben voor gewoon puur ons aardse leven. Dat is een misverstand, dat staat nergens in de Bijbel. Integendeel, God geeft zijn dienstknechten wat zij voor hun dienst aan hem nodig hebben. Waarbij ik dan bovendien nog moet zeggen dat het gaat om een dienst aan hem waarmee hij of waarvan hij werkelijk gediend is. Het gaat dan nog niet eens om een eigenzinnige dienst, een die we zelf hebben uitgedacht waar God er maar genoegen mee moet nemen of zo. Maar gewoon wanneer wij ernaar streven om hem te dienen, hem de eer te geven in onze levens, zal hij ons voorzien van wat wij daartoe nodig hebben. En naarmate ons leven gevuld is met dienst aan hem, geeft hij ons al wat we in dit leven nodig hebben. Dus het is heel verstandig, als het nog gaat om wijsheid, hè, prediker, een van de wijsheidsboeken, het is heel wijs, het is heel verstandig om de Heer te dienen in al wat wij doen, om zijn eer daarin te zoeken, want hij zal ons dan inderdaad geven wat wij daarvoor nodig hebben. En vervolgens zal hij ons daarvoor belonen. En dat is waarnaar wij uiteindelijk uitzien. Dat is onze hoop. Namelijk de verschijning der heerlijkheid. Dat is nog steeds Titus 2. Ik heb hem vorige keer opgezocht, dacht ik. Dus ik laat het er nu maar even bij. Maar die gedachte is dat. Maar wat de prediker hier naar voren brengt, is dat bijvoorbeeld er is een rechtvaardige. Hij leeft goed en rechtvaardig. Maar hij komt daarin om, Dat wil zeggen, het gaat hem toch niet voor de wind. Je zou denken dat God het zou belonen. Dan zegt prediker, nou, dat is kennelijk niet altijd het geval. En andersom, daarentegen is er een goddeloze, en die zijn er nogal wat, een goddeloze die in zijn boosheid verlengt, dat wil zeggen zijn leven of zijn dagen verlengt. Hij wordt er oud mee. Gaat hem nog voor de wind ook. En dat is wat wij ook in het leven kunnen waarnemen. Wij kennen dat verschijnsel toch ook? Kinderen gods. Aardige, lieve broeders of zusters. Die, nou laat ik het dan maar meteen zo duidelijk mogelijk zeggen. Die wij veel te vroeg moeten missen hier. Toch? En dan zeggen we, waarom hij nou of waarom zij nou? En er zijn anderen, soms ook broeders en zusters. Of soms andere mensen. Waarvan we dan denken, zouden we die niet een poosje kunnen missen eigenlijk? Zou het niet leuker geweest zijn? Nee, wij zeggen dat niet hardop. Dat is niet netjes, na het schijnt. Maar kijk, de prediker zegt, dit is wat ik gezien heb. Het werkt zo niet. En alleen al dit verschijnsel bewijst dat het dus niet zo is. Dat als men maar netjes leeft, dan zorgt de Heer wel voor ons. En als we dat niet doen, dan gaat het slecht met ons. We hebben trouwens nog zo'n idee dat... Dat heb ik vroeger nogal eens veel gehoord. Dat men zei dat een mens de Heer nodig heeft in zijn leven. Ik heb daar altijd vraagtekens bij gehad, terwijl ik het van jongs af aan vele malen gehoord heb. Je hoort evangelisatietoespraken, of je hoort ze niet, denk ik dan maar. Hè? En dan worden mensen verteld dat ze de Heer nodig hebben in hun leven. Ik heb er altijd zo mijn twijfels bij gehad, die heb ik nu nog. Heeft een mens de Heer nodig in zijn leven? Nou, ik denk het niet. In het algemeen niet. Misschien ben ik een uitzondering. In de hoop dat u nu begrijpt wat ik nu zeg. Maar of een mens in het algemeen de Heer nodig heeft in zijn leven. Ik denk sommige mensen, ik ben er één van. Maar in het algemeen, nou blijkbaar niet. De meeste mensen kunnen heel goed zonder. Het gaat hen goed. Of niet, maar in ieder geval gaat het minstens zo goed als de gelovigen. Dus vooruit maar weer. Ze kunnen zonder de Heer door het leven. Het is maar één probleem, dat leven houdt een keer op en dat was het dan. Maar of je in dit leven de Heer nodig hebt, waarvoor dan? Begrijp je me goed? Ik vraag het nou aan u. Als ik mij zou vragen, heb ik er wel een antwoord op. Maar dat is een persoonlijk antwoord. Maar waarvoor heeft men dan de Heer nodig? Ik weet het niet. In elk geval, hier wordt vastgesteld dat mensen het zonder heel goed kunnen. En dat het hen ver brengt. Zij verlengen hun dagen, heet zoiets. En andere nette, aardige, rechtvaardige mensen, zo worden ze genoemd. En dat heeft altijd, de term rechtvaardig in het Hebreeuws, heeft altijd toch dat gewicht van dat men God dient. De tzadikim, de rechtvaardigen. Maar er staat, ze komen in hun gerechtigheid om. Ze leven niet zo lang. Sommigen. In de psalmen vinden we trouwens ook nog op een paar keer dit soort uitspraken. Dus het is een algemeen bekend gegeven. En wat wij eruit zouden leren, is dat het in de praktijk niks uitmaakt dus. Dat is het verschil niet. Het is echt niet zo dat als men als rechtvaardiger door het leven gaat, dat men dan een lang en voorspoedig en gelukkig leven heeft. Dat is niet zo. Het is wel zo dat als men hier de Heer dient, zal men door de Heer beloond worden. Maar die beloning ontvangt men niet noodzakelijk hier. In het algemeen niet namelijk. In het algemeen zal men die beloning ontvangen pas in de toekomst bij de Heer. Op de dag van de afrekening. Goed. Met als conclusie, vers 16, als het dan toch in de praktijk niet uitmaakt. Als conclusie in vers 16, wees niet al te rechtvaardig. In vers 17 trouwens meteen, wees niet al te goddeloos. Dat zijn de uitersten. Wees niet al te rechtvaardig, nog houdt u zelf al te wijs. En andersom, vers 17, wees niet al te goddeloos, nog wees al te dwaas. Dat is het tegenovergestelde. Waarmee toch gezegd wordt dat de rechtvaardigheid wijs is. Een rechtvaardig leven is een wijs leven. En andersom, goddeloos leven is een dwaas leven. Maar er staat, wees niet al te wijs. En dus wees niet al te rechtvaardig tegenover. Wees niet al te goddeloos, nog wees al te dwaas. En in beide gevallen... deze beide extremen brengen verwoesting, volgens vers 16. Waarom zoudt gij verwoesting over u brengen? En het andere vers zegt, waarom zoudt gij sterven buiten uw tijd? Als u mij vraagt, je zou ze best kunnen verwisselen, de beide uitdrukkingen, want de gedachte blijft gelijk. En voor degenen die moeite hebben met dit soort versen, dat zijn meestal degenen die al te rechtvaardig zijn. Gewoonlijk ook degenen die zwaar onder de wet leven, want die hebben de grootste problemen met dit Bijbelboek. Maar goed, heb ik in de inleiding maanden geleden uitgebreider verteld, dus dat doe ik nou niet meer. Maar die sleutelen altijd aan vertalingen dan. Maar hoe dan ook, men zegt, waarom zou gij verwoesting over u brengen? Want dit woord wordt nergens anders vertaald met verwoesting. Dan zeg ik, nee, nou goed, dan vertalen we het. Maar waarom zou gij u te gronden richten of zoiets? Want het is toch wat het is een synoniem daarvoor. En in de praktijk zou dat kunnen betekenen, waarom zou gij sterven buiten uw tijd? En buiten uw tijd is altijd buiten maar één kant, hè? Dat wil zeggen, voor uw tijd. Vind ik ook een aardige, omdat tegelijkertijd, maar ik dacht dat we die eerder in Prediker ook al waren tegengekomen, omdat het algemeen dikwijls gedacht werd dat iemand sterft op zijn tijd. Zo van, het is zijn tijd en daarom is er niks aan te doen, daarom sterft hij. Hoe zo'n misverstand in de wereld gekomen is, weet ik niet. De Bijbel leert het nergens. Absoluut niet. De Bijbel leert ook niet dat God in het algemeen degene is die bepaalt hoe lang een mens leeft. Echt niet. En als het wel zo was, dan zou men niet kunnen sterven voor zijn tijd. Zie je? Wat heel eenvoudig gezegd wordt hier, is dat als men al te goddeloos of eventueel al te rechtvaardig leeft, dan pleegt dat zo'n aanslag op het leven, op de krachten, op de reserves van de mens, dat zijn leven daardoor bekort wordt. En dat algemene verschijnsel, dat komen we elke dag tegen, toch? Ik vind het altijd heel hypocriet. Aan de ene kant zegt men, ja, een mens gaat toch niet voor zijn tijd, enzovoorts. En aan de andere kant komt men ons vertellen wat je allemaal moet laten of vooral doen, meestal laten trouwens, om daardoor langer te leven. En het zijn dikwijls dezelfde mensen die het ons vertellen. Toch? Het is ook dwaasheid. In het algemeen in het christendom, nee, om maar een voorbeeld te noemen, in het algemeen in het christendom wordt toch gedacht van, als je sterft, dan is het op Gods tijd, God bepaalt dat, toch? En tegelijkertijd mag je niet roken en niet drinken, of, nee, hoe was het ook weer? Ik loop een beetje achter, geloof ik. In het ene land mogen christenen niet roken, in het andere land mogen ze niet drinken, en nog andere landen mogen ze allebei niet. Weet je veel? Waarom niet? Omdat het zo ongezond is. En je lichaam is een tempel des Heren, dus je mag geen ongezonde dingen doen. Mij ontgaat de samenhang van dat soort dingen volkomen. Het is volstrekt onbijbels. Waar het over gaat namelijk simpelweg is dit, dat als de mens zich te zwaar uitput, zich te zwaar belast, dat betekent gewoon dat hij niet zo lang meegaat. En andersom. En daarna weet u uitzonderingen te bedenken uit uw familiekring of uit uw kennissenkring. En dan zeggen, ja, maar dat heeft te maken met aanleg. Of een mens van nature sterk is of niet, of wat hij hebben kan. Dat is nog niet zo moeilijk. Om te begrijpen. Dat is gewoon de oude mens. Is hij sterk of niet? Als hij sterk is, hoe oud wordt hij dan ook alweer? Volgens Psalm 90, 70, 80, zoiets. Mijn grootouders werden, de meeste ervan werden in de 90. Op één na, één van de vier na. Maar vooruit. Ze zijn sterk dus om een of andere reden. Anderen weer niet. Dat is niet te zeggen. Maar waar het over gaat, is niet alleen dat men te vroeg zou sterven, maar dat men zelfs veel te vroeg zichzelf te gronden ligt zodanig dat men daarna nauwelijks meer leven heeft. Kijk, waar het om gaat is simpelweg dit. Wij kennen toch, vooral in Nederland kennen wij van die figuren, in het buitenland trouwens ook hoor, van die mensen die hun leven lang vechten voor hun recht. Dat weet u toch, hè? Die roepen dat ook hun leven lang, hè? We hebben recht op dit en we hebben recht op dat, daar werken ze aan. En ze geloven zelf ook nog dat ze die rechten hebben. En daar wijden ze hun leven aan. Totdat de dood erop volgt. Wat voor zin heeft het? Maar ik ken ook mensen die voelen zich onrechtvaardig behandeld. En procederen de rest van hun leven. Besteden hun hele vermogen eraan, want het zijn meestal rijke mensen. Want je moet rijk zijn om je recht te kunnen halen op een of andere wijze in dit leven. Besteden de rest van hun leven en hun vermogen eraan om gelijk te krijgen van een of andere meneer die achter zo'n tafeltje zit met zo'n hamer en met zo'n ding op zijn hoofd. Het is een jurk aan, zou ik zeggen. Met alle respect overigens voor de voor de rechtbanken, zal ik maar zeggen. Maar toch, zo zit het dan toch. Nou en? Wat schiet je daarmee op? Er zijn dikwijls mensen die zwaar onder de 10 geboden leven, onder de wet leven enzovoort. Hè? Die zich christenen noemen, zal ik maar zeggen. Er is ook geen recht in deze wereld. Alsof niet de Bijbel zegt dat dat helemaal geen zin heeft. En als er recht gesproken moet worden, is er maar één die naartoe komt. Dat leert de Bijbel namelijk ook. En wat de Bijbel ook leert is, wees niet al te rechtvaardig. Het heeft niet zoveel zin. Het is vaak veel voordeliger, veel makkelijker ook, om onrecht te lijden. Nou goed, dan leid je onrecht. Nou goed, dan heeft iemand je misbruikt. Goed, dan heeft iemand je een poot uitgedraaid. Zo heet dat nog in het Nederlands nu. Een loer gedraaid. Heb ik nagevraagd aan een havik. Maar laat die maar zitten. Maar in elk geval, nou zo wat. Daar kom je wel weer overheen. En je kunt ook proberen erom te lachen. Of niet, kan dat niet. Het kan heel goed, het is ook heel gezond. Want wat maakt dat uit? We hebben één rechter. En recht in deze wereld betekent sowieso niks. U weet toch hoe dat gaat? Wat las ik nou vandaag weer? Iets recent. Wat las ik vandaag? Ik las vandaag over een boer in Zuid-Afrika, daar hou ik altijd bij, want ik heb daar een paar boeren gekend, zal ik maar zeggen, nog eigenlijk. Over een boer in Zuid-Afrika die 20 jaar geleden zijn grond gekocht had van een andere boer in Zuid-Afrika. Maar het probleem was dat nog jaren daarvoor was die grond werd bewoond door zwarten en die zijn van dat gebied weggehaald omdat het blank grondgebied moest worden en de zwarten moesten naar de thuislanden enzovoort. Dat is al tientallen jaren terug. En wat nu? Nu willen ze die boer zijn grond onteigenen. En de boer zei, ja, dat kan niet, want ik heb er 20 jaar geleden heb ik er zoveel voor betaald. En het is dus van mij enzovoort. En u begrijpt wat er nou gaat gebeuren, toch? Wat een ellende. Ze willen die man een prijs geven voor zijn grond, maar dan moet hij wel weg. Dan krijgt hij minder dan dat hij denkt dat het waard is. Maar ja, zo gaat dat toch. Dat heb ik elke keer als ik een auto moet inruilen. Ik krijg altijd veel minder dan dat ik denk dat die waard is. Heb je dat ook niet? Maar ja, wat moet je? Je hebt geen keus. Dus je moet er maar genoegen mee nemen. Je moet het leren accepteren. Zo is het leven. Je verkijkt je er altijd op. Je bent geneigd naar jezelf toe te rekenen. Je denkt dat je bezittingen een bepaalde waarde vertegenwoordigen, reken naar jezelf toe. Want pas als je het moet verkopen zal blijken wat het echt waard is en wat de gek ervoor geeft. Heet zoiets in gewoon Nederlands. En dat kon wel eens zwaar tegenvallen. Dat is ook meestal zo. Ja, je kunt er ook je voordeel mee doen soms, hoor. Ja. Maar goed, laat ik u dat maar niet vertellen. Maar zo is het eenmaal. Wat heeft dat voor zin? Wees niet al te rechtvaardig. Het leidt tot niks. Men zou wat compromissen nemen. Men zou wat verlies incasseren. Men zou accepteren dat men door anderen misbruikt wordt, beledigd wordt of wat dan ook. Per slot, broeders en zusters, heel deze samenleving is gebaseerd op dat we elkaar ten dienste zouden zijn, zodat inderdaad we diensten uitwisselen en dus ook geld uitwisselen. Draait de samenleving op, de hele economie op. En als we een keer vaststellen van geloof dat ik er nou voor deze de handel aan tekort kom, ja goed, wat dacht u dan? De andere keer is het weer andersom, iemand moet het betalen, zo gaat het. Zo is het hele leven. Maakt niks uit. En dus, wees niet al te rechtvaardig, nog houd u zelf al te wijs. Want het heeft geen zin, men richt zich ermee te gronden. Andersom trouwens ook. Als men geen principes kent en zich niet in het algemeen aan richtlijnen, rechten, normen en waarden houdt, zoals die in het algemeen in de samenleving gelden, zal ik maar zeggen, richt men zich net zo goed te gronden. Dan heeft men ook geen leven. Het is precies hetzelfde verhaal. Zie? Want het zijn twee dingen. Het een is wat we ervan vinden en wat we als norm hanteren. Het andere is of we ons er ook aan houden of niet, of dat we bij gelegenheid de dingen slikken en compromissen sluiten. En in de praktijk, als men verstandig is, zal men dat laatste ook daadwerkelijk doen. Niet te snel uiteraard. Ik zeg altijd, je moet je zelfrespect op geen enkele wijze verliezen uiteraard. Maar er is niks mee mis dat we bij gelegenheid een deal sluiten en concessies doen. Om praktische redenen namelijk. Zo is de wereld nou eenmaal. U weet, heb ik u enige keren geleden, heb ik u dat ook voorgehouden. En recht is leuk, maar er is in de hele wereld niets recht. Een cirkel is een mooi ding, maar hij bestaat niet in de praktijk. Het is theorie. En vergis u niet, het is goed dat we die theorie hanteren, dat we die kennen, dat we die als norm hanteren, maar in de praktijk moeten we compromissen sluiten. Zie? Vandaar dat er twee strepen op de weg staan. Voor je rijbaan zal ik maar zeggen, daar moet je ongeveer tussen rijden. Precies erop gaat niet. Dat is het hele leven zo. Toch? En ik zeg altijd, het is heel verstandig om de volle breedte van de rijbaan te gebruiken, vooral in de bocht. Of niet, jongens? Dan kun je er vlotter doorheen, ja. Zo kom je beter door het leven heen ook, op precies dezelfde wijze. En hier tot daar wil je binnen blijven. Het is niet maar één lijn waar je strak op moet lopen. U kent dat toch? Dat willen moeten lopen op één lijn, op één streep. Dat leren we op de kleuterschool. Van die enkelspelletjes en zo. Dan moest je daarop staan en dat mocht je niet raken en dat soort dingen meer. Als je dat later daarna nog doet, dan heb je een dwangneurose. En dan moet je op zijn minst naar de psychiater. Zo is het leven. Men zou wat richtinggevoel ontwikkelen, men zou leren zijn balans te bewaren, maar in de praktijk krijgt men in het leven wat ruimte en binnen die ruimte zou men leven. En dat heeft compromissen, brengt compromissen mee naar beide zijden. Maar vooruit, wees niet al te rechtvaardig, wees niet al te rechtlijnig. Is dus een aardig synoniem daarvoor in gewoon Nederlands. Het gaat namelijk niet, je brengt grote problemen teweeg. In het eigen leven vooral, en dikwijls ook in dat van anderen. En dus, het is goed dat gij daaraan vasthoudt, vers 18. En trek ook uw hand van dit niet af, want die God vreest, dien ontgaat dat al. Men zou namelijk wel deze begrippen kennen, deze rechtvaardigheid en deze goddeloosheid. Men zou ze ook hanteren in het leven, dat is waar. Maar in het algemeen, men zou God vrezen. En dat is veel belangrijker dan dat men rechtlijnig door het leven gaat zonder compromissen te sluiten. Begrijp je wel? We zouden eer dienen. Ten slotte, voor ons onder het nieuwe verbond is dat al veel gemakkelijker te begrijpen. We moeten weer citeren uit Titus 2. De zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. En onderwijst ons dat wij matig en rechtvaardig en godzalig zouden leven in deze tegenwoordige eeuw. Wij worden onderwezen niet door de wet. Wij worden onderwezen door de genade Gods. Wij kennen Bijbelse beginselen, wij kennen rechtvaardige beginselen, het is allemaal tot je dienst, maar wij leven daar niet uit, wij leven uit de genade Gods. En hebben we vergeving ontvangen, en die ontvangen wij dagelijks voor onze misdaden, onze tekortkomingen, wellicht voor de compromissen die wij sluiten. Niettemin, wij zouden ons in de eerste plaats richten op onze dienst aan de Heer. En hoe het er verder uitziet, dat is een heel ander verhaal. En dus, wat het betekent, ik zal het makkelijkste voorbeeld nemen, neem ik niet van uzelf, maar dan van iemand anders die u kent. Hè. Iemand zondigt, iemand doet iets verkeerd, iemand handelt volledig buiten uw beginselen. Nee, u begrijpt wat ik nu zeg. Helemaal buiten uw beginselen. U neemt het hem kwalijk dus. En dan. Terechtwijzen. Eruit schoppen. Excommuniceren. Of wat? Wat doen we dan? Nou, we zouden ook kunnen vergeven, gewoon. Want andersom gebeurt natuurlijk ook. Ons overkomt ditzelfde, dat we dingen doen tegen de beginselen van anderen. Die het ons kwalijk nemen, we hopen van niet. Want we hebben zo onze redenen waarom we doen zoals we doen. En of het bewuste keuze was of dat het ook een vergissing onzerzijds was. In beide gevallen mogen we toch hopen dat een ander het ons niet kwalijk neemt. En dus vergeeft. Nou, uit die beginselen leven wij. In elk geval onder het nieuw verbond. Maar de bedoeling was uiteraard dat men in de oud-testamentische tijd uit precies dezelfde beginselen zou leven. Op basis van de beloften Gods. Niet op basis van de wet uiteraard. Maar van Mozes. Maar op basis van de beloften Gods aan Abraham, Isaac en Jacob. Zie? Men zou de Heer zoeken en hem dienen. En dit soort begrippen als rechtvaardig en goddeloos, die komen niet op de eerste plaats in ons leven, die komen pas later. In de eerste plaats gaat het erom dat de eigenschappen Gods, van het wezen Gods in ons gerealiseerd zouden worden. En dan gaat het over genade, barmhartigheid, goede tierenheid enzovoorts. En voor wat de wet betreft, daar zorgt de Heer zelf voor. Toch? Hij heeft die wet vervuld. Omdat we op deze wijze zouden kunnen leven. En vandaar deze uitspraken. Wees niet al te rechtvaardig, wees niet al te goddeloos. Het zijn wel beginselen die wij kennen. We zouden ze ook vasthouden. Maar in het algemeen, wij zouden God vrezen. Hem dienen wil dat zeggen. En dan ontgaat ons deze dingen. Dat wil zeggen, dien ontgaat dat al. En dat al slaat kennelijk op het verwoesting over u brengen. Of sterven buiten die tijd of dat soort dingen meer. Dat zijn lasten die een mens helemaal niet hoeft te dragen. Slaat er nergens op, dient tot niks. Kost alleen geld en een stuk van je leven. Dus. En vandaar vers 19. De wijsheid, en het is vooral de wijsheid om niet al te rechtvaardig te zijn en om niet al te goddeloos te zijn. De wijsheid versterkt de wijze meer. En dat wijsheid de mens kracht geeft en dat wijsheid de mens is voor tot schaduw, dat wil zeggen tot bescherming, hebben we vorige keren gelezen in vers 11 en 12 van dit hoofdstuk. Daar wordt nu op teruggekomen uiteraard. De wijsheid versterkt de wijze meer dan 10 heerschappers die in een stad en dus in een koninkrijk zijn. Je hebt meer aan wijsheid dan aan 10 heerschappers die de stad besturen. Waarom 10? Nou, wat heb je zo wel in de Bijbel? 10? Hè? Geboden toch of niet? Ik denk dat het daar in de eerste plaats op slaat. Op wet. 10 heerschappers die zeggen, dit mag en dat mag niet. Doe dit en doe niet dat. Maar waar een mens meer aan heeft, is aan wijsheid. Nee, ik denk dat wij in Nederland ten onder gaan aan al die wetten die we hebben. Ontstellend hoeveel dat er zijn, alles met elkaar. En als ze nodig zijn, ik weet niet of het zo is, maar als ze nodig zijn, dan is dat kennelijk omdat de mens in het algemeen aan wijsheid ontbreekt. Denk ik. Of de Nederlander aan wijsheid ontbreekt, weet ik niet. Maar het aantal wetten doet zulks vermoeden. U weet toch, als iemand roept, wat is wijsheid, en dus wijsheid zoekt bij wijze van spreken, dan is dat omdat er inderdaad geen wet is die hem op dat moment voorschrijft wat hij zou doen of laten. En dan moet een mens vragen naar wijsheid. Dat heb ik toch vaker meegemaakt? Maar wat is wijsheid? Andere mensen vragen om de wet. Dat zijn mensen die al te rechtvaardig zijn. Die vragen, wat schrijft de wet voor? En schuiven hun verantwoordelijkheid af. En richten zichzelf ten gronde. Daarmee. En andere mensen vragen naar wijsheid. Dat is veel verstandiger, want ik zeg altijd, de problemen in ons leven hebben één belangrijke uitwerking als het goed is, namelijk ze leren ons wijsheid. En ze leren ons verantwoordelijkheid te dragen. Toch? En je hebt daar veel meer aan dan aan al die wetten. Bovendien kennen we ook in het Nederlands nog de uitdrukking nood breekt wet. En in geval van nood moet wijsheid voorhanden zijn. Dat moet met inzicht en met verstand moet het een en ander geregeld worden. En aan wet heb je dikwijls dan niet zoveel. Omdat de wet er simpelweg niet in voorziet. Nou goed. Maar wat een mens nodig heeft is wijsheid. Heeft hij meer nodig dan 10 heerschappers in de stad, in het koninkrijk of wat er maar wezen mag, in de samenleving, in de praktijk gewoon. Wat een mens nodig heeft is wijsheid in plaats van wet. Hebben we die nog? En als u dan zegt, ja maar wet is toch onderwijs, daar wordt men toch wijs van, dan moet ik u zeggen, dat zou kunnen, maar in de praktijk gebeurt dat maar zelden. Dat is het probleem van de wet ook. Men denkt dat het een verzameling voorschriften en regels is waaraan men zich zou moeten houden, stuk voor stuk. En de Heer Jezus zelf in zijn aardse omwandeling heeft ons dat anders geleerd. Die zei, de ene wet is belangrijker dan de andere, enzovoorts. En soms breekt de ene wet de andere. Het is maar de vraag hoe je ermee om moet gaan. Dat wil zeggen, in de praktijk heb je toch wijsheid nodig. Het kan best dat je wijsheid ontwikkelt uit het onderwijs dat je ontvangt. Maar wijsheid heeft altijd van doen met het praktische leven als zodanig. En wet schiet daarin altijd tekort. En dus, de wijsheid versterkt de wijze meer dan 10 heerschappers die in een stad zijn. En daarna, voorwaar. Amen, amen. Voorwaar. Er is geen mens rechtvaardig op aarde die goed doet en niet zondigt. Ik ken de uitspraak. Die min of meer geciteerd wordt in Romeinen hoofdstuk 3, als Paulus zegt, er is niemand rechtvaardig, er is niemand niet tot één toe. En zo verder. Het is een meerdere plaatsen in de Bijbel herhaalde uitspraak. Er is geen mens rechtvaardig, er is niet iemand die goed doet en niet zondigt. Wel, als die er dan toch niet is, waarom zouden wij er dan naar streven om het te zijn? Die begrijpt u toch, hè? Wat voor zin heeft zoiets? In de praktijk betekent het gewoon dat als wij proberen rechtvaardig te zijn op de aarde en niet te zondigen, dan zijn we alleen maar heel hoogmoedig bezig om ons te verheffen boven al onze tijdgenoten. En dat zijn er, hoeveel zijn dat er ook alweer tegenwoordig? 5, 6 miljard? Hoeveel is het tegenwoordig al? Ja, ik ben de tel kwijt geraakt, maar een heleboel nul in elk geval. Maar het heeft geen zin, men zou dat zo niet doen. Wij zouden ons realiseren, de mens komt nou eenmaal tekort. En dat verandert niet met al zijn goede bedoelingen. Integendeel, naarmate hij ernaar streeft perfect te zijn, naar diezelfde mate zal hij zichzelf ten gronde richten. Hij zal zich onmogelijk maken namelijk in de samenleving als zodanig. Dat heeft niet zoveel zin. Men zou zijn normen wel hebben, maar men zou zich tegelijkertijd bewust zijn van dat men er niet aan kan voldoen. Begrijp je me goed? Ik weet dat er mensen zijn met een slap karakter, die dan die meteen weglopen en zeggen, nou ja, er is niemand ervaren, dus ik kan maar aan, maakt het ook allemaal uit. Huh? Hoezo? Kijk, dat leert de prediker dus ook niet. Hij zegt, nee, men zou het wel vasthouden. Men zou zijn hand niet van deze dingen aftrekken. Men zou ze kennen, men zou de normen kennen, ook de normen die God zelf stelt. Inclusief die van de wet dus. Maar men zou zich ook realiseren dat de praktijk van het leven zodanig is dat men zich daar niet aan kan houden. En als men het wel doet, is men wel erg dom. Dat brengt toch geen beloning met zich mee, hoor. Wat beloning meebrengt, is dat men in zijn leven eer geeft aan de Heer en hem probeert te dienen. En dat is wat anders dan te proberen zich te houden aan een wet waarvan de Heer zei dat hij alleen maar tot uitwerking heeft dat de zonde actief wordt. En geactiveerd wordt. Dat de zonde alleen maar toeneemt. Daar is God ook niet mee gediend. Toch? Nou goed. En verder denk ik dan maar, nou ja, wat de Bijbel ook zegt en wat u ook zegt of wat ik ook zeg, er zijn altijd mensen die het misverstaan en misbruiken. Daar kunnen wij ook niks aan doen. Maar dit soort uitspraken getuigen inderdaad van grote levenswijsheid. Wij hebben in het Nederlands ook een uitdrukking daarvoor. Die heet ongeveer deze. De soep wordt niet zo heet gegeten als zij wordt opgediend. Zo van, nou ja, in de praktijk valt het wel mee allemaal. Wij zijn per slot van rekening toch een volk van handelaren geworden in plaats van boeren. En we hebben geleerd dat we kortingen moeten geven. Toch? Nou, zo is het leven ook. En echt, ook in mijn leven zijn dingen geweest waarvan ik vroeger onmogelijk had gevonden dat het zou kunnen plaatsvinden, ook maar. En toch, op een gegeven moment gebeurt het. Je doet het, je staat ervoor. En je leert de betrekkelijkheid van de dingen inzien. Dingen die je eerst voor absoluut houdt. Van, zo moet het, zo hoort het. En daarmee uit. Het is Bijbels en dit wil de Heer van ons enzovoort. En daarna zal blijken dat het in de praktijk toch niet kan. Of niet haalbaar is. Of onverstandig is. Ook naar de Heer toe zelfs om eraan vast te houden. Ik hoop niet dat ik specifieker hoef te worden. Maar onthoud die woorden. Maar u loopt er vanzelf een keer in uw leven ook tegenop. Zo gaat dat. De rechtlijnigheid van onze, laten we zeggen, christelijke jeugd, die laten we later heus wel los. Het gaat nu helemaal anders. En misschien niet in uw eigen leven, maar dan wel in het leven van andere mensen, van wie je nooit gedacht had dat ze zus of zo, dat gebeurt toch. En dan kun je ze wel gaan veroordelen, maar misschien zijn ze juist wel heel wijs. Dan kun je er wat van leren. Ik zei misschien. Ik weet het niet. Ten slotte, wij moeten ons eigen leven leiden, onze eigen keuze maken. Maar we zouden ons realiseren dat wij niet volmaakt zijn en dat ook de Heer dat niet van ons verwacht. Integendeel. Wat hij van ons verwacht is dat we onder alle omstandigheden de dienst aan hem bovenaan stellen in ons leven. En dat we de mogelijkheden die we hebben gebruiken. En die mogelijkheden zijn niet zo groot. Want wij zijn niet zo groot. Toch? En daar gaat het maar over, hoofdstukken lang hier. Wij stellen niet zoveel voor, wij als mensen. Nou goed. Er is geen mens die rechtvaardig is op de aarde, die goed doet en niet zondigt. En daarna vers 21, nog zo één, die wil ook heel goed helpen hoor. Die van vers 21. Geef ook uw hart niet tot alle woorden die men spreekt, opdat gij niet hoort dat uw knecht u vloekt. De gedachte is, wij horen te veel. Zeker met onze gsm'tjes tegenwoordig. Zelden bereikbaar, begrijp ik. Maar wij horen te veel. En vooral, wij horen te veel wat anderen over ons zeggen. En wat de prediker zegt is, daar moet je gewoon niet naar luisteren. Nou ja, je hoort het dan met de oortjes. Maar hij zegt dan ook, geef ook uw hart niet tot alle woorden die men spreekt. Men zou ze allemaal niet zo serieus nemen. Ik weet niet of het waar is, maar ik dacht dat ik niet zo lang geleden hier ook eens gesproken heb over het eigenaardige verschijnsel van wat dan heet de waan van de dag. Dat heeft te maken met dat al wat er gebeurt, op het moment dat het gebeurt, voor ons veel groter is, veel groter schijnt dan het werkelijk is. Wij blazen het meteen op. Een dag of twee later, zal ik maar zeggen, is er in de praktijk dikwijls niks meer van over. Wat op het moment heel belangrijk is, blijkt later helemaal zo belangrijk niet te zijn. We blazen die dingen op. Zie? En wat van ons gezegd wordt, wordt op een tijdstip gezegd, inclusief de waan van de dag. En als die dag weer voorbij is, och, dan valt het wel weer mee. Zo gaat dat vaak. Schiet ons iets te binnen, we krijgen een idee, we ventileren dat. Een of twee dagen later hebben we geleerd dat te relativeren en blijkt het toch wel wat anders te zijn dan we dachten en gezegd hebben enzovoorts. De soep wordt niet zo heet gegeten als opgediend wordt. En als ze wel zo heet is, so what? Geef uw hart niet tot alle woorden die men spreekt. Je kunt het beter niet horen namelijk. En als je het wel hoort, dan zou je het eigenlijk moeten verdringen. Dat wil zeggen, nou heb je gehoord, nou en? Laat ze maar kletsen. Het verandert niks mee. Dat ben ik serieus, hè? Als ik mijn hart moest geven aan alles wat er over me gezegd wordt. Nou, aan alles wat ik ervan hoor. En dat is maar een klein beetje, uiteraard. Dan had ik geen leven meer, zeg. En ik denk altijd, nou ja, laat ze maar praten. Ik kan er ook niks aan doen. Als mensen het niet begrijpen. Ik kan het niet helpen. Misschien hebben ze gelijk. Nou, en? Kan ik ook niks aan doen. Gedane zaken nemen geen keer. Ik kan ze niet wijzer maken, ik kan ze niet tegenhouden. Iedereen kan zeggen wat hij wil zeggen. Nou, wat maakt het maar uit? En mocht het echt onrechtvaardig zijn tegenover mij, nou, dat maakt ook niks uit. Ik heb iemand die voor mijn recht zal zorgen. Daar vertrouw ik ook maar op. Maar eerlijk gezegd zit er niet zo mee. Niet werkelijk tenminste. Nou, ik wil wel zeggen niet meer. Nou, dat kan ook. Je leert het wel op den duur, denk ik. Als je wilt. Sommige mensen hebben lange tenen. Je staat er altijd op. Kun je niks aan doen. Ik heb gelukkig van die halleluja tenen. Weet je, of nee, hamertenen. Van die korte tenen. Maakt me niet zoveel uit. Doet er verder toch niks mee met die tenen. Dus laat ze er dan maar op staan. Of hoe zeg je zoiets netjes? Dat maakt toch allemaal niet uit wat ze over je zeggen. Er verandert toch niks mee. Je hebt goed contact met mensen of niet. Je kunt met ze om of niet. Het zijn je vrienden of niet. Het is je familie of niet. Daar verandert niet zoveel aan, hoor. En wat mensen over je zeggen die je sowieso nauwelijks kent. En met wie je ook geen contacten verder onderhoudt. Ja, dat maakt toch helemaal niks uit. Ik heb altijd meelijden met. Dan wordt hij misschien ook boos. Maar laat ik het dan anders zeggen. Ik heb toch altijd wat te doen met een man als. Clinton, Bill, de saxofonisten onder elkaar, die hebben altijd met elkaar nog laten zitten. Maar die is over de tong gegaan. Dan zegt u, heeft hij zelf nagemaakt. Dan zeg ik, ja, dat is stom. Toch? Maar goed, niettemin gebeurt het wel. En de hele wereld zou je toch maar kennen en die verhalen over je vertellen. En dan moet je gewoon doorgaan met je werk blijven doen. Ik heb daar respect voor. Toch? En dan zegt hij, ja, maar je hebt wel vreemde dingen gedaan, hoor. Dan zeg ik, ja, ja. Daar gaat het niet over. Het gaat niet om wat hij gedaan heeft. Het gaat erom dat het uitgelekt is. Daar zit het probleem. En het gaat erom dat het de man was die zo hoog boven... Daar gaat het over. Maar de man ging toch wel netjes door. En wij zeggen, hoge bomen vangen veel wind. Dat zeiden we vroeger tenminste altijd. Zo van, nou ja, dat hoort er nou helemaal bij. En ik heb respect voor die mensen die wind over zich heen laten gaan en gewoon staan blijven. Ik ben heel benieuwd naar prins Willem-Alexander, eerlijk gezegd. Hoe het verder gaat met die wind. Of die staan blijft. Ja, daar gaat het nou om. Of de kerel is of niet. Toch? Goed, ben ik dus inderdaad heel benieuwd. Maar te voorkomen is het niet. Zie. Nou goed. Geef uw hart niet tot alle woorden die men spreekt. Opdat gij niet hoort dat uw knecht u vloekt. Alle bazen weten dat het personeel de baas bij gelegenheid vervloekt. Toch? Ze doen er verstandig aan om er niet naar te luisteren. Anders houden ze geen personeel over namelijk. Toch? Dus dat geldt voor ons uiteraard ook. En andersom geldt het als onze baas over ons wat lelijks te zeggen heeft. We doen het verstandig aan om er even naar te luisteren. Misschien heeft hij gelijk. En voor de rest, wij dienen toch onze hemelse Heer. Al wat gij doet, Nieuw Testament. Al wat gij doet, doet het van harte Gode en niet de mensen. Met als vervolg, en hij zal u daarvoor belonen. Die hemelse Heer. Zo zouden wij door het leven gaan. God. Geef uw hart niet alle woorden die men spreekt, opdat gij niet hoort dat uw knecht die vloekt. Want uw hart heeft ook vele malen, uw hart, onze mond wellicht zelfs wel, maar er staat er nog niet eens. Uw hart heeft ook veel malen bekend dat gij ook anderen gevloekt hebt. Toch? Nou, laten we elkaar dan het recht gunnen om elkaar af en toe te verwensen. Het woord vervloeken zal ik dan maar niet gebruiken, maar te verwensen bij gelegenheid. Bij de waan van de dag, in de waan van de dag, komt het hard over. Een paar dagen later maakt het toch niks meer uit, dus laten we maar gewoon doorgaan. We moeten af en toe toch even onze... iets van ons afgooien. Zo is een mens nou eenmaal. Het is heel vervelend. Het is misschien ook niet volmaakt, maar zo is een mens dikwijls. Nou, en? En als u zegt, dat hoort voor een christen niet, zeg ik nee, maar niet alle christenen zijn ideale christenen. Ik ook niet. Ik denk trouwens dat ze überhaupt niet bestaan, maar vooruit. Dat geldt precies hetzelfde. Goed. Nou, dit alles, vers 23, heb ik met wijsheid verzocht. Nagezocht. Onderzocht. Zie, en u begrijpt dat deze dingen wel degelijk al wat we nu gelezen hebben, dat het te maken heeft met wijsheid in het algemeen en met recht in het bijzonder. Wat is recht? En in welke mate zouden we het nastreven? En zo zocht prediker het ook. Hij zegt, ik heb met wijsheid verzocht. Ik zei, ik zal wijsheid bekomen. Dat was zijn doel. Ik zal wijsheid bekomen, maar zij was verre van mij. Het kan net zo goed zijn, er staat nu, maar zij was nog verre van mij. Je kan net zo goed vertalen, maar zij was verre van mij. Of zelfs, want zij was verre van mij. Je zoekt wijsheid namelijk. In onze jonge jaren zijn wij niet wijs. We hebben van het leven weinig meegemaakt, maar je kan wel leren. Ook als je een kind bent, zal ik maar zeggen, kan je leren de 10 geboden achter elkaar op te zeggen. Ik wou zeggen achterstevoren. Maar dat kan ook, ja. Maar of je enig idee hebt van wat het is en wat het met zich meebrengt om je daaraan te houden onder omstandigheden, ja, dat is nog een heel ander verhaal. Dat leren wij pas later, toch? En als we dat geleerd hebben, dat laatste, pas dan zijn wij wijs. Zoals Galaten zegt, de wet is voor de kinderen. Maar wij zouden leren leven zonder de wet, waar wij de verantwoordelijkheid dragen voor ons eigen leven, en zie dan maar eens door het leven heen te komen. Daar heeft men wijsheid bij nodig. Nou goed, hoe is dat met het leven? Wel, zegt de prediker, en dat is dan het laatste deel en min of meer ook het besluit van dit hoofdstuk vanaf vers 24. Hij zegt, ja, je kan wel wijsheid zoeken, maar hoe vind je dat? Of nog anders, hoeveel zijn er eigenlijk die dat vinden, vers 24? Hetgeen veraf is, terugslaand op, zij was verre van mij, hetgeen veraf is en zeer diep, wie zal dat vinden? In gewoon Nederlands, hoeveel zijn er eigenlijk die wijs zijn? Daar denk ik altijd, nou, jonge mensen in het algemeen niet, kun je ook niet verwachten. En oude mensen, ja, die leveren altijd een probleem op oude mensen, want die worden per definitie schaars. Met andere woorden, tegen dat de mens wijs geworden is, is zijn tijd gekomen. En ik bedoel, niet Gods tijd, maar zijn eigen tijd. Ik bedoel, dan is hij wijs. En dan, maar dan heeft hij er niet veel meer aan. Hij heeft niet lang meer te gaan. En wat hij nog te gaan heeft, is dikwijls niet zo belangrijk meer. Het was sowieso wel niet zo belangrijk. Maar ik bedoel, het is in ieder geval minder belangrijk dan de jaren die eraan vooraf gingen. Dat begrijp je toch? Dat is de tragiek van deze wereld, denk ik altijd. Het is de dood. Die altijd veel te vroeg komt, overigens. Maar goed, het is de vloek die over de wereld ligt. U weet wel, de wereld ligt in de macht van de boze, in de macht van degene die het geweld des doods heeft. En dat is ook inderdaad zijn belangrijkste wapen. Daarom wordt de mens nooit wijs. Tegen de tijd dat hij het zou kunnen worden, zo langzamerhand, moet hij afscheid nemen, om het dan maar eufemistisch te zeggen. En de ellende in onze samenleving is dan nog dat ver voor het zover is, de oude mensen worden afgedankt. En op een zijlijn geplaatst. Of in een gesticht gestopt, weet je veel wat. Een inrichting, hoe heet zoiets? Ik heb altijd lelijke woorden daarvoor, hoe heet zoiets? In een bejaardentehuis heet ze, of is dat nog het woord tegenwoordig, of is dat ook alweer veranderd? Hè? Een verzorgingstehuis. Ja, daar zit mijn broer al vanaf zijn 20ste, geloof ik. Maar vooruit. En er is geen bejaardentehuis. Dus dat is ook al niet duidelijk. Want je mag het niet zeggen, maar in werkelijkheid is het natuurlijk toch zo. Je sluit ze op. Weg buiten de samenleving enzovoort. Dat schijnt de normale gang van zaken te zijn. Ik heb er weinig verstand van. Ja, ik ook niet, maar ik heb een moeder die is kort geleden 90 geworden. Die is bijna doof en bijna blind en die woont zelfstandig. Hoezo? En ik had een grootmoeder, die was 98. En die woonde dan weliswaar niet zelfstandig, maar die woonde bij een dochter, een schoonzoon in een eigen afdeling. Wat is ermee mis? Je dankt ze toch niet af? Zo van, zet ze daar neer en je bezoekt ze dan eens in de 14 dagen. Ik begrijp die dingen ook niet. Ik vind het ook onbijbels bovendien. U weet ook dat de normale bijbelse gedachte is dat de kinderen voor de ouders zorgen als die ouders oud worden. Onder het motto eer uw vader en uw moeder onder andere dan, maar er zijn nogal wat andere schriftplaten die dat vertellen. Dat is toch de normale gang van zaken. Zeg ik wat geks? Ken dat niet? Het kan wel. Natuurlijk kan dat wel. Maar het probleem is dat de kinderen meestal niet willen. Toch? Het kost te veel moeite. Het is te duur. Het is fiscaal niet aantrekkelijk. Of wel? Daar heb ik ook geen verstand van. Maakt me ook geen bal uit. Maar in de praktijk gebeurt het toch? Ik vind het tragisch dat mensen met levenservaring, mensen die wijsheid opgedaan hebben, dat die buiten de lijn gezet worden. En dikwijls, niet alleen maar op deze manier, maar ook op andere manieren. Zeg, ja, moe of pa, je loopt achter. Dat is niet meer zo, dat gaat niet meer zo. Dat is oud, dat wordt niet meer zo gedaan. Het is allemaal veranderd, enzovoort. Dus uit de tijd. Dat is helemaal niks uit de tijd. Men doet het weg. En daarmee geeft de mensen te kennen dat hij de wijsheid niet wil. Bovendien, we hebben het er natuurlijk in eerdere hoofdstukken al over gehad, over dat merkwaardige verschijnsel dat de nieuwe generatie altijd weer opnieuw zelf het wiel wil uitvinden. Het oude moet gesloopt worden, er moet wat nieuws voor in de plaats komen, en dat is altijd beter dan. Dat was het idee. Zie? Maar hoeveel worden er wijs? En hoe lang blijven ze dat dan? Hoe lang blijven ze dan nog, hè? Hetgeen veraf is en zeer diep, wie zal dat vinden? En dan vers 25, ik keerde mij om en mijn hart, dat wil zeggen ik keerde mijn hart om, om te weten en om na te sporen en te zoeken, dus drie keer hetzelfde, met grote nadruk. De man zocht het ook daadwerkelijk om te zoeken wijsheid en een sluitreden. Dat wil zeggen, sluitreden, dat is ook maar een woord dat men voor de gelegenheid heeft uitgevonden hier eigenlijk. Maar het idee is dat hij zocht naar de essentie van deze wijsheid, de essentie van het bestaan. Waar gaat het werkelijk over? En als men een goede filosofie heeft, moet men die eigenlijk in één zin, bij wijze van spreken, maar in één zin kunnen samenvatten. En dat heet dan sluitreden. Ik zou zeggen slotreden. Maar het gaat om de afsluiting en daarmee het slot, daarmee de conclusie. En conclusie betekent ook afsluiting, hoor. Maar het gaat om de conclusie van het geheel. En wat hij vond, zegt hij, is wel allerlei details, allerlei dingen, maar wat is nou de clue, de conclusie namelijk, wat is nou de sluitreden van het verhaal? Ik keerde mij om te weten, na te sporen, te zoeken wijsheid, namelijk een sluitreden. Om te weten de goddeloosheid der zotheid en de dwaasheid der onzinnigheden. Ja, de negatieve kant had hij in ieder geval duidelijk gezien. Zie? En hij zegt, ik vond hem niet. Het was verre van mij. Het was heel moeilijk. En daarna komt hij bij vers 26 en zegt, ik vond nog iets veel ergers. Een bitterder ding dan de dood. Onderweg is een zoektocht. En de dood is natuurlijk een bitter ding, omdat het in de praktijk de mens verhindert om tot wijsheid en de uitwerking daarvan te komen. Zoals gezegd. De Joden zeggen trouwens in dat verband, schiet me nou eens te binnen, dat de mensenleven van een jaar of 70, dat precies genoeg is om de Torah te leren. Hetgeen dan betekent in de praktijk, want zij doen het ook met sluitredenen, hè? Dus de korte zinnetjes. Hetgeen betekent in de praktijk, een mens heeft pak een beetje een jaar of 70 nodig om tot wijsheid te komen. Maar zegt de psalmist, dan zit zijn leven er wel op en de rest is bonus. Een mens zou wijsheid moeten hebben voor hij aan het leven begint. Het zal hem wellicht een stuk helpen, de wereld zou er heel anders uitzien. En daarom is de dood een bitter ding. Trouwens, bitterheid staat in de Bijbel ook voor dood, hè? En als iets bitter is in de Bijbel, dan is het gewoon giftig. U weet wel, bitter water, ga je aan dood. Het is bedorven. Het staat voor bederf. Dus hij zegt, ik vond een bitterder ding dan de dood. En wat het kan zijn, ik lees met opzet niet door, want ik bewaar hem voor straks, voor na de pauze. Wat kan er nou nog bitterder zijn, nog erger dus, dan de dood? Het kan alleen maar zijn dat men zijn leven al kwijt is voordat men sterft. Dat men voordat men sterft al geen leven meer heeft. Onze taal geeft ruimte genoeg om dit te formuleren, gelukkig. Zie? Want we hadden het net over 70 jaar, maar ik ken mensen die hebben met 50 jaar al geen leven meer, of nog eerder. Ik ken er van in de 20 waarvoor ik weinig hoop heb. Nee, serieus. Omdat die mensen al zo zwaar in de problemen zitten, zich zo zwaar hebben opgesloten of hebben laten opsluiten, dat ze al hun vrijheid en daarmee ook spontaniteit en daarmee feitelijk hun leven kwijt zijn. Want u begrijpt toch hopelijk langzamerhand dat leven en vrijheid synonieme beginselen zijn. Het hoort bij elkaar. Voor zover wij door wedergeboorte leven hebben ontvangen, is het omdat we in de vrijheid geplaatst zijn. Onder het motto van Rehoboth, de Heer heeft ons ruimte gemaakt. De plaats was ons te krap. Want voor zover wij daarvoor dood waren door de misdaden en de zonde, was het omdat we niet vrij waren, maar slaven waren van dood en zonde. Gevangenis is dan ook in de Bijbel zelfs bij gelegenheid synoniem met dodenrijk. De dood in het algemeen. De banden van de dood, heet zoiets ook bij gelegenheid. Leven en vrijheid horen bij elkaar. Nou ja, in mijn jonge jaren leerde ik dat, maar dat was kort na de Tweede Wereldoorlog, dus we zongen op school altijd liedjes over vrijheid. En een leven, een vrijheid die elkaar ondersteunde, zal ik maar zeggen. Het leven moest gewijd zijn aan het handhaven van en zorgen voor vrijheid. Je mag het nou niet meer zingen, geloof ik, want het was te nationalistisch, maar vooruit. Maar leven en vrijheid hoort bij elkaar. Wat is er dan nog erger dan de dood? Dat men zijn vrijheid kwijtraakt ver voordat men sterft. Dat men als gebondene door het leven gaat en daarmee feitelijk vegeteert. En voor zover men al leeft, het leven leeft van een ander. En onderworpen is in de praktijk aan beginselen die men niet zelf in vrijheid gekozen heeft, maar die men opgelegd krijgt door anderen in de praktijk, door de eerste beginselen deze wereld of wat het maar was. Zoals gezegd, daar hebben we het straks wel verder over, maar dat is nog veel erger. En soms denk ik, en ik heb het van anderen ook wel eens gehoord, dat voor sommige mensen het beste zou zijn als ze zo snel mogelijk zouden overlijden. Omdat we op geen enkele wijze op een andere manier enig uitzicht zien. Dat kan. Mensen zo zwaar gevangenen zijn van de omstandigheden, dikwijls ook de eigen schuld, dat daar menselijkerwijs geen uitweg uit is. En sommige mensen komen voor zichzelf tot die conclusie en springen van de flat af. Nee, en wat zeggen christenen dan? Dat dat niet mag van de Bijbel. Ja, dat helpt nogal door dat te zeggen. Los van of het zo is of niet. Ik zou het eigenlijk niet weten of dat zo is of niet. Maakt me ook niks uit. Daar gaat het ook niet werkelijk om. Maar het is een bitter ding. Inderdaad. Hoe komt de mens verzeild in zulke omstandigheden dat hij eigenlijk al gestorven is terwijl hij volgens de dokter nog leeft? En nu krijgt hij zijn leven terug. Nou, alleen via een heel zware route Als die al mogelijk zou zijn. En dat is waar hier de prediker over heeft. Uiteindelijk zegt hij zelfs dat nauwelijks iemand is die eraan ontkomt. Dus we bewaren hem eerst maar even. Want het lijkt me goed om ons eerst even te versterken. Wij waren bij vers 26 van prediker 7. Ik vond een bitterder ding dan de dood. En wat erger is dan de dood, is dat iemand overleden is, bewijzen van spreken, voordat de dokter zegt dat het zover is. Uiteraard, iets anders is onmogelijk. En daar gaat het dus ook over. Maar dan staat er ineens, ik vond een bittere ding dan de dood, een vrouw welker hart netten en garen en haar handen banden zijn. Wie goed is voor Gods aangezicht zal van haar ontkomen, van dat bitterder ding dan de dood. Daarentegen de zondaar zal van haar gevangen worden. En wel voordat hij sterft, voor de dood. Maar waar de dood ook beschouwd wordt als gevangenis, is dit dus erger dan de dood. Zie? En het vervelende is natuurlijk dat het bitterde ding dan de dood heet hier in eerste instantie één vrouw. Ik vind het altijd leuk om dan voor de gelegenheid, ik doe het lang niet altijd, maar om voor de gelegenheid eens na te zoeken wat de diverse commentatoren op zo'n vers te zeggen hebben. Sommige versen zijn duidelijk genoeg. Anderen vragen je altijd af, wat maken ze daarvan? En in veel gevallen maken ze hiervan, ja, dat is natuurlijk een overspelige vrouw, want daar spreekt de Bijbel uitgebreid over, hè? De profetieën, maar in veel schriftplaatsen. Die overspelige vrouw, een ontrouwe vrouw. Maar hoezeer ik dit ook lees, dit vers, ik lees er geen overspelige vrouw in. Ik zou bijna zeggen, in zekere zin althans, integendeel. Want er staat een vrouw welker hart netten en garen en welker handen banden zijn. Zij is netten, garen en banden. En dat zijn vangwerktuigen. Die heb je toch, hè? Netten, garen, want daar kun je ook mee dieren vangen. Wij vissen ermee overigens maar vooruit. Netten, garen en banden. En het gaat dus om... hoe moet je dat netjes zeggen? Een vrouw die niet één die ontrouw is, maar die haar man gevangen neemt in haar netten, garen of banden, of hoe dat maar heten mag. Sorry, zeg nou later niet dat ik zo lelijke dingen over vrouwen gezegd heb. Wat ik alleen maar doe, laat ik eerst zeggen, ik ben helemaal geen vrouwenhater. Meer zal ik er ook niet van zeggen, want het wordt me nog jaren nagedragen wat ik erover zeg. Dus dat schiet ook niet op. Dus laat me zitten. Maar ik ben zeker geen vrouwenhater. Maar niettemin gaat het simpelweg om de Bijbel. Het gaat niet om wat ik ervan vind, het gaat om wat de Bijbel zegt. En wat je hier leest, is het bittere ding, is een vrouw die haar man gevangen neemt. In haar netten, in haar garen, in haar banden. Daarna staat erachter, wie goed is voor Gods aangezicht, zal van haar, zal van die vrouw ontkomen. Andersom, de zondaar zal van haar, van die vrouw, gevangen worden. En waar een bittere is dus inderdaad voor de man die dit overkomt, begrijp je? Maar goed, dit is niet een overspelige vrouw die willekeurig welke man vangt die ze te pakken kan krijgen of iets dergelijks. Want voor wie is dat bitter? Bedoel, maakt verder niet uit. Nee, waar het om gaat is dat de echtgenoot van deze vrouw de gevangene van deze vrouw wordt. Waarna gezegd wordt dat wie goed is voor Gods aangezicht zal van haar ontkomen. Maar daarna, dat is pas in vers 28, na allerlei tussenzinnen, staat er, dat is 1 op de 1000. Ik weet niet hoe de man aan de statistieken komt, maar misschien bedoelt u het ook niet letterlijk, niet wiskundig letterlijk althans. Maar het betekent, er zijn er maar weinigen, mannen wel te verstaan, die daaraan ontkomen. Dat is een nette manier nog om te zeggen dat kennelijk de meeste vrouwen zo zijn. Ja, sorry zuster, ik heb me al verexcuseerd, ik zal het nog wel een paar keer doen, wellicht. Maar zo gaat het. Het idee is namelijk dat de vrouw blijkbaar er dikwijls op uit is om zich meester, nou meesteres heet het dan, om zich meester te maken van haar man. En dat wordt beschreven als bitterder dan de dood. Kijk, in de praktijk betekent het gewoon, maar u kent het allemaal uit het dagelijks leven. Ik hoop niet uit uw eigen leven, maar uit dat van uw buren zal ik dan maar zeggen. Maar u kent dat toch, dat mannen absoluut niet kunnen doen wat ze zouden willen doen. Bij nader inzien, ik ken een man die al jaren geleden is bij me kwam. Het is natuurlijk riskant dat ik dat zeg, misschien hoort je het ooit. Maar vooruit, die bij me kwam en zei, jij rijdt toch motorfiets? Ja, ik rijd een motorfiets. Wat heb jij voor een motorfiets? Ik zeg, hoezo? Hij zei, nou, ik wil ook graag een motorfiets aanschaffen. Ik ben samen met hem naar een motorhandelaar nog geweest en zo. Dat is al jaren terug, hoor. Maar tot vandaag heeft de man geen motorfiets. En ik weet ook wel waarom niet. Hij heeft het me nooit verteld, maar ik weet wel waarom niet. U weet toch ook waarom niet? Zijn vrouw vindt het niet goed. En zo verder. Dan kunnen we daar een discussie over houden, hoe zinnig het is dat een man op een motorfiets rijdt enzovoort. Hè? En wat het voor leuks is voor zijn vrouw. Maar ik noem het dus ook alleen maar als voorbeeld wat men zo te binnen schiet. Maar in de praktijk kent u dat verschijnsel toch? Van die mannen die niks kunnen doen. Van die ik ken ze ook, mannen die nooit geld bij zich hebben, om maar eens wat te noemen. Ik weet ook wel waarom niet. Dus ze kunnen nooit iets doen. We hebben cd'tjes bij ons, zal ik maar zeggen. Het kost een tientje. Wat is nou een tientje tegenwoordig, denk ik wel eens. Vooral voor als het zulke goede muziek is. Toch? En dan zeggen ze, nou, ik heb nou geen geld bij me volgende keer. Maar volgende keer hebben ze ook geen geld bij zich. Ja, mannen die hebben nooit geld bij zich. Eenvoudig omdat de vrouw dat niet toestaat. Die moet het allemaal inleveren. Zal ik, hè? Waarom lach je nou? Kijk, als u uw eigen leven zo wil inrichten, moet u dat vooral doen. Moet u dus allemaal zelf weten. Daar zal ik me ook echt niet mee bemoeien. Maar sommige dingen stel ik dan wel eens vast. Of de man er ongelukkig mee is, weet ik ook niet. Laat ik ook maar in het midden. Maar wat de prediker hier zegt, is het gaat om een bitter ding. Mannen die hun vrijheid verliezen doordat ze getrouwd zijn. Wij kennen dat verschijnsel allemaal. Ik zeg ook helemaal niks nieuws. Alleen er wordt altijd wat lacherig over gedaan. Het wordt bij voorkeur niet altijd serieus genomen. Maar ik moet u zeggen dat het wel degelijk een heel serieuze zaak is. Naar Bijbelse maatstaven zou het andersom moeten zijn. Ik heb een spreuk in gedachten, maar ik ben hem nu kwijt. Ik heb hem, zal ik dan maar eens mijn nek weer eens uitsteken, ik heb hem een poosje bewaard in mijn portefeuille. Dat heb ik een keer uit de krant geknipt. Het kon ongeveer, ik weet hem niet letterlijk meer, maar het was ongeveer zo dat onoprechte vrouwenliefde geeft een man ketenen en oprechte vrouwenliefde geeft een man vleugels. En dat lijkt me heel mooi, een hele korte samenvatting van hoe zoiets in elkaar steekt. Hoe het zou moeten zijn is dat laatste uiteraard, dat is ook een Bijbels gegeven. Wij horen dat ook wel eens, hè, dat een man bij gelegenheid zegt, wat er ook van mijn leven terechtgekomen is, wat ik ook heb kunnen doen, het is dankzij mijn vrouw die me daarin aangemoedigd heeft, die me gesteund heeft, die me de ruimte gegeven heeft, dat is het meest terughoudende dan nog, hè. Ze heeft het me laten doen, ik mocht, dat is dan dikwijls al heel wat, moet ik eerlijk erbij zeggen, in de praktijk. He? Maar hoe het zou moeten zijn, is dat inderdaad de vrouw de man aanmoedigt om het een en ander te realiseren. Misschien ben ik heel ouderwets, dat zal wel, wij christenen denk ik altijd, wij zijn nu eenmaal conservatief, wij hangen filosofieën aan van het jaar nul, en zelfs van 4000 jaar voor het jaar nul, zo ongeveer, dus laat maar zitten. Maar ik denk dat het waar is wat de Bijbel zegt, namelijk dat het niet goed is dat de mens, maar het ging over een man, want er was niet iemand anders, dat het niet goed is dat de mens alleen zij, en dus kreeg hij een hulpe tegenover zich. Ja, vind ik ook wel een twijfelachtig woord in dat verband al, maar vooruit. Maar hij kreeg een hulp erbij, en de bedoeling is uiteraard dat de vrouw bijdraagt aan de, nou ja, laat ik zeggen, aan de mogelijkheden van de man. De man aanmoedigt, ondersteunt, inspireert of wat dan ook maar. Het gekke is dat je dat alleen tegenkomt in de praktijk. Nee, je komt het altijd wel ergens tegen. Maar je komt het algemeen tegen bij de jongelui, u weet wel. Als ze een oogst op elkaar hebben laten vallen enzovoort. Die jongens die beginnen ineens, weet je wel, dan... Kunnen ineens alles, doen ineens alles, zijn voortvarend en zo, regelen van alles. En niet alleen maar dat ze een tasje van Marietje dragen en dat soort dingen meer. En later zijn ze getrouwd en dan mogen ze niks meer. Zie? Dan zijn ze gevangenen. Dan moeten ze zus en dan moeten ze zo en dan maakt moeders de dienst uit. Moeders heet ze dan meteen. Let maar eens op, dan heet ze meteen moeder in plaats van vrouw of schat of liefje of wat voor woorden men maar meer bedenkt onder dat soort omstandigheden. Dan is het dikwijls ineens andersom. En bij de meisjes zie je precies hetzelfde. Eerst doen ze van alles om een jongen in te palmen. Dat is over het algemeen bij die jonge jongens niet zo moeilijk, denk ik altijd. Nee, meen ik. Daar hebben er hormonen mee op dat moment, dus dat is makkelijk genoeg. En zodra het gebeurd is, dan worden het slonzen. Is niet altijd zo, maar zo is het wel dikwijls. Tot grote teleurstelling van de echtgenoot en zo verder. En dat zie ik heel vaak gebeuren, op precies dezelfde wijze. Zie? Dan raakt men vast... Nou ja, in elkaars banden zullen misschien de dames zeggen... maar goed, ik heb hier dit schriftgedeelte voor me... en het gaat dus over wat anders. De heren raken vast in de banden van de dames... en in plaats van dat het hen vleugels geeft, worden zij gebonden. Zie? En in onze moderne samenleving, of hoe dat maar heten mag dan tegenwoordig... is dat natuurlijk helemaal sterk. Ja. Waar de mannen verplicht worden tot bezigheden die in de praktijk gewoon tegen hun natuur ingaan. Je kan wel beredeneren dat het zo zou moeten, maar je kunt nooit ontkennen dat het in het algemeen gaat om dingen die tegen de natuur van de man ingaan. En andersom, vrouwen doen sowieso dingen die eigenlijk misschien niet tegen hun natuur, maar wel tegen hun natuurlijke functie ingaan. Begrijp je wat ik nu zeg eigenlijk? Ik denk dat het in de natuur van de vrouw ligt om de man in te palmen en ingepalmd te houden. Maar ik denk dat het niet de bedoeling is dat ze dat doen. Zij hoeven dat ook niet. Er zijn andere manieren om eer in te leggen met de echtgenoot die ze getrouwd hebben. Namelijk niet door ze in te palmen en ze te begrenzen en dan te zeggen... kijk eens wat ik van die man gemaakt heb, zonder mij is hij niks... Het had ook helemaal andersom gekund. Ze hadden ook de man kunnen inspireren en aanmoedigen en eventueel opvangen en dat soort dingen meer. Dat kunnen vrouwen net zo goed. En dat is een veel eervollere bezigheid, omdat het veel meer in overeenstemming is met wat de Bijbel ervan leert. Bovendien, het is de enige manier om werkelijk gelukkig met elkaar te zijn en door het leven te gaan. Er zit echt niks anders op. Schijnt dat vrouwen daarin twee keuzes hebben, ik weet dat niet. Maar ik laat me ook wel eens wat vertellen door vrouwen. Hè? En je leest wat in je Bijbel, en dan kom je bij dit verhaal uit. Dus de keuze kennen die de vrouw kan maken. Vang ik die man en hou ik hem een gevangene? Of geef ik hem zijn vrijheid en moedig ik hem aan om die vrijheid ook daadwerkelijk te gebruiken? Ik ben van mening dat alle grote mannen die de geschiedenis ooit heeft opgeleverd, op een of andere wijze daarin gesteund werden, aangemoedigd werden door hun vrouw. Als dat namelijk niet zo was, was er nooit wat van terechtgekomen. Wat dat betreft hebben vrouwen gelijk. Mannen zijn armzalige wezens. Je pakt ze zo gemakkelijk in. Maar aan de andere kant... Het is veel eervoller om eruit te halen wat erin zit. Nee, ik heb het niet meteen bedoeld als persoonlijk getuigenis, nee. Echt niet. Daar gaat u trouwens niks aan, denk ik altijd. Maar niettemin, zo werkt het wel. Ik heb achteraf wel eens gedacht, ik had wel gewild dat ze mij deze Bijbelverse uitgelegd hadden toen ik nog jong was. Niet dat het dan anders gegaan zou zijn... Maar ik was misschien nog veel serieuzer geweest in mijn jonge jaren. Kijk uit wat je doet. Weet waaraan je begint en weet wat je te wachten staat. Weet waarvoor je moet waken. En om het nu te zeggen, ja, of het praktisch zin heeft, weet ik niet. We hebben onze keuze gemaakt, denk ik. En er is moeilijk om er alsnog wat aan te doen. We hebben onze levensgewoonten ontwikkeld. En er is moeilijk wat aan te doen, denk ik wel eens. Maar niettemin, het is een vaststelling van een feit. En daarna zeg ik, nou ja, wij zijn vrij om onze levens in te richten zoals we denken dat we dat moeten doen. Dat is zo. Dus ik heb verder ook geen advies voor u. Maar de vaststelling van de prediker hier is een heel simpele. Zo gaat het namelijk zo dikwijls. En dat is een van de belangrijke redenen waardoor het leven van vele mensen, met name ook mannen, vrouwen trouwens net zo goed, uitgaat als een nachtkaars. Want voor beiden levert de teleurstelling op. Het lijkt me namelijk in ieder geval zo te zijn dat het niet leuk is voor een vrouw om te leven met een man die een doetje is, die slaaf doet wat zij haar zegt enzovoort, die geen persoonlijk initiatief vertoont en dergelijke dingen meer. Sommige vrouwen beklagen zich en die zeggen, die man die ik getrouwd heb, die was wel anders. En daarna denk ik altijd, ja, waarom denk je dat het nou niet meer zo is? De man zal wel wijzer wezen, bij alles wat hij doet krijgt hij die vrouw die hem ter verantwoording roept en die hem vraagt waarom hij het doet en dat het, of het wel goed is en al dat soort dingen meer. Zo weet het ik wel. Ik heb die tekst van het liedje van Wim Sonneveld vergeten. Ik wist niet dat ik... In mijn voorbereiding schiet ik altijd tekort. Zo ligt hij weer op water bij de wijn. Ja, dat is het liedje, dat heet Water bij de wijn. De man had allerlei plannen. Maar moe zei, nee, toch maar niet. Meneer wil naar de Golf van Mexico. En mevrouw zegt, nee, mijn zwager heeft een huisje in Lochem. Dat is ook niet zo ver. Dan kunnen we leuk met de kinderen naartoe. Is lekker goedkoop enzovoort. Maar van de Golf van Mexico kwam nooit wat. En aan het eind van het leven zegt die vrouw alsnog tegen die man van, als je een vent geweest was, dan enzovoort. Hè? Ja. Dan wordt de man alsnog verweten door zijn eigen vrouw dat hij in de praktijk altijd naar zijn vrouw geluisterd heeft. Zo gaat het dikwijls. Natuurlijk, het zijn karikaturen en die liedjes worden geschreven tot vermaak van het volk. Maar het zet de mens wel aan denken. En sommigen hebben het dus precies hetzelfde waargenomen als wat de prediker waarnam. Zo gaat het dikwijls. Het leven gaat eruit, er komt niks van terecht. Men komt in elkaars banden terecht en dat zou niet zo moeten zijn. En hier heet het, ik vond een bitterder ding dan de dood. Een vrouw, welker hart net in de garen, welker handen banden zijn. Daarna kun je nog altijd, als je dit wat te kort de bocht vindt, kun je nog altijd zeggen, nou ja, het zal wel overdrachtelijk bedoeld zijn. Dan zeg ik, nou, normaal gesproken in dit boek Prediker worden de dingen zelden overdrachtelijk bedoeld. Of er moet sprake zijn van een eenvoudige beeldspraak, maar daar gaat het hier ongetwijfeld niet over. Niettemin is het natuurlijk zo dat de mens in het algemeen, de mannen en de vrouwen overigens, dat de mens in het algemeen dikwijls terechtkomt in de netten, garen en banden van deze oude schepping, die inderdaad als vrouw wordt voorgesteld. Als u mij dus vraagt, hoe komt het nou dat vrouwen zo zijn, dan wel zich zo gedragen, zeg ik, ja, dat hangt samen met de typologische functie die ze nou eenmaal in de schepping vervullen. Ze geven uitdrukking aan de wereld, deze zienlijke wereld als zodanig. En die zienlijke wereld kan je vriend zijn, het kan ook je vijand zijn. Het kan allebei. Zie? En wij dienen er op de juiste wijze gebruik van te maken. Zie je, natuurlijk kan toch je vijand zijn. Maar natuurlijk kan ook je vriend zijn. Zie. Maar in de praktijk staat, er is slechts 1 op de 1000 die eraan ontkomt. Wel, zo is het met de mens in het algemeen ook. Ik zal maar zeggen, 999 van de 1000 worden de slaaf van deze oude wereld. gaan gebukt onder het verderf in deze wereld, gaan gebukt onder de macht van de zonde, gaan gebukt onder de eerste beginselen van deze wereld. En in plaats van dat deze wereld de mens kracht zou geven en zou bemoedigen, werkt het in de praktijk helaas bijna altijd andersom. Dat hoeft niet, overigens hoor. Want wie goed is voor Gods aangezicht, zou daaraan ontkomen, staat er. En dat geldt voor ons ook als kinderen Gods. Wanneer wij goed zijn voor ons aangezicht, ontkomen wij in eerste plaats aan de macht van het verderf, want daar zijn we echt van verlost. Ons uitzicht is niet de dood, ons uitzicht is ver daaroverheen, toch? We hebben toch eeuwig leven ontvangen? We hebben toch uitzicht op een open hemel, of hoe dat maar heten mag? En op de vergelding des loons, en dat soort dingen meer. En dat in de wereld het verderf heerst, wel, als het goed is, lachen wij erom. Dat betekent voor ons niks. Het is er wel, maar we zijn er niet door gebonden. En voor zover wij vaststellen dat het leven kort is, helaas, wel erg kort, dan moet ik u zeggen, nou ja, wij gebruiken dat ten goede, want dit bewustzijn stelt ons in de gelegenheid om alle dagen die we hebben dan toch inderdaad te benutten en het goede te genieten en de Heer te dienen en dat soort dingen weer. Dat kan allemaal. We hoeven daar niet onder gebukt te gaan, toch? Maar specifiek waar het de vrouw betreft, zij zou zich dit soort dingen realiseren. Ja. Namelijk dat er in principe twee manieren zijn om met een man om te gaan. Je moedigt hem aan, je ondersteunt hem. Je geeft hem gelegenheid en ruimte om te doen wat hij denkt te moeten doen of te kunnen doen. Opdat hij inderdaad het goede zou genieten in het leven. En daar kan de vrouw zelf alleen maar profijt van hebben, lijkt mij. En andersom lijkt het een zeer onbevredigd leven om de macht uit te oefenen over anderen. Dat is wat de vrouw nou eenmaal eigen is. Het grote gevaar dat ze daarin valt. Om macht uit te oefenen over anderen in het algemeen en over eigen man in het bijzonder. En daardoor wordt ze zelf ongetwijfeld ook ongelukkig. Maar draai het maar eens terug. Los het nog maar eens op. Dat is... Nou goed, maar zo gaat het in de wereld. En niet alleen in onze samenleving, hè. Want onder de meeste volkeren is het dikwijls nog veel erger. En in die landen waarvan men zegt dat de vrouwen onderdrukt worden, of dat de vrouwenrechten niet voldoende ontwikkeld zijn en zo, in dat soort culturen, wel, daarvan zou je zich eens moeten afvragen hoe het eigenlijk komt dat soort culturen bestaan. Ik zal maar zeggen, in landen waar men de vrouw inderdaad onderdrukt, waar de vrouw helemaal geen rechten heeft, daar is dat waarschijnlijk zo. Zoek u dat maar eens uit, want ik doe daar liever geen concrete uitspraken over. Misschien zit ik er ook naast trouwens, maar daar is dat waarschijnlijk zo om op voorhand dit kwalijke gedrag van de vrouw uit te sluiten. Zodat ze die macht niet kan hebben. Maar laat het gewoon domweg zover niet komen. Met als gevolg dat men ook niet vrij is, overigens, net zo min. De vrouw niet, maar de man eigenlijk ook niet. En daar kan bovendien de vrouw ook niet zijn voor de man wat ze zou kunnen zijn. Dus beide partijen lijden ook daar schade van. En dus men ontkomt er niet aan, want dat betreft valt er bij ons nog redelijk mee, verhoudingsgewijs. Maar de prediker is er niet positief over. Hij zegt, men ontkomt er niet aan. 1 op de 1000. Zie, dit heb ik gevonden, vers 27. Zie, dit heb ik gevonden. En dan komen een paar tussenzinnen, maar de zin gaat verder met vers 28 halverwege. 1 uit 1000 heb ik gevonden. En voor de rest wordt men gevangene en is men feitelijk zijn leven, want zijn vrijheid, al kwijt voordat men daadwerkelijk sterft. Zie, dit heb ik gevonden, zegt de prediker, het ene bij het andere om de sluitreden te vinden. Dus het ene bij het andere wil zeggen dingen met elkaar vergelijken, het voor en tegen, het positieve en het negatieve tegen elkaar afwegen, om tot een sluitreden te komen. En zegt de prediker, nou ja, die zoek ik nog, de welke mijn ziel nog zoekt, maar ik heb haar niet gevonden. Wat is nou essentieel, wat is nou in één zin de essentie van het leven? Wat zou men doen of laten om gelukkig te worden? Hoe zou men zijn leven inrichten? Zeg het eens met een paar woorden. De prediker zegt, dat kan ik niet. Zover ben ik niet. Maar wat ik wel gevonden heb, zegt hij, is dat 1 uit 1000... althans gevonden heeft hoe hij zou leven en hoe hij van het goede zou genieten. Alle andere 999 schokken maar een beetje door het leven heen en gaan gebukt onder omstandigheden en voelen zich gefrustreerd. Omdat ze hun vrijheid kwijt zijn. Omdat ze geleefd worden door conventies, heet zoiets. Dat wil zeggen door eerste beginsel der wereld, door wet, door hun vrouw, door hun schoonmoeder en dikwijls door beide. Sorry, het is niet zo negatief bedoeld, maar het zijn toch van die vaste ideeën. En daarom zeg ik ze maar even zo, hè, hebben we dat ook weer gehad. Maar zo gaat het dikwijls. Er zijn mensen die willen graag van alles en ze denken dat het niet kan. En waarom niet? Van wie niet? Wie verbiedt het dan? Ja, wat zullen de mensen er wel van denken? Zal mijn vrouw nooit goed vinden? Dan krijg ik heel de familie over me heen. Of dat kan je bij ons in het dorp niet maken, hoor. Of bij ons in de kerk. Of dat soort dingen weer. En dus, men laat het maar. En men leeft dus niet. Die begrijp je toch? Zo gaat het in de praktijk. En vandaar ook in onze samenleving al die beheerste mensen die overal uitgebreid over moeten nadenken alvorens ze iets zullen doen. En dan doen ze nog het verkeerde, want het gaat nooit goed natuurlijk. En die een verschrikkelijk zwaar leven hebben. Die als ze iets moeten aanschaffen, daar maandenlang over praktiseren. Ze hebben wel in gedachten wat ze zouden willen, maar ze weten niet of ze het wel maken kunnen. En of het dan niet te duur is. Ze kunnen het wel betalen, maar je moet toch een beetje, je moet niet al te veel opvallen. Vooral in Nederland is dat zo. Je begrijpt u toch? Ja, nee, het schiet er meer een paar voorbeelden te binnen. Maar ja, wat moet ik ermee, hè? Maar zo gaat het toch dikwijls?